Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vrevenbond getoond. Psalm 25, het zevende vers. Een gedeelte lezen uit de Hebreeënbrief. We beginnen in hoofdstuk 9, vers 24. En wij lezen door tot hoofdstuk 10, vers 14. Dus de schriftlezing is Hebreeën 9, vers 24 tot en met 10, vers 14. Daarna zingen wij. Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk en zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf een dikmaal zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der wereld geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die ze alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers, een offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. Tot zover de schriftlezing. Dus spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes. En een eeuwig leven. Amen.
Wij krijgen vanmiddag opnieuw onderwijs vanuit de catechismus over het heilig avondmaal. Dat onderwijs kunt u vinden in zondag 29. En vanuit zondag 30 ligt er nog een vraag open, namelijk 80. Die willen we erbij betrekken. Zondag 29 de beide vragen en ook zondag 30 vraag en antwoord 80. En wat beleiden wij daar? De onderwijzer vraagt in zondag 29, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke lichaam en bloed van Christus? De leerling antwoordt nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschappen schap de sacramenten, het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Dan krijgen we vervolgens vraag en antwoord 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? En dan zegt de leerling, Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij, zo waarachtiglijk zijn waren lichaams en bloed door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. En dan gaan we naar zondag 30, vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? En de leerling antwoordt, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben, door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand God zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O drieënige God, het is zo'n wonder dat wij uw woord mogen hebben. Dat woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Het zijn de schriften die van de Christus getuigen, de enige weg om zalig te worden. Maar Heere, dat laat niet weg dat er soms van die gedeelten in uw woord staan die zo moeilijk zijn te begrijpen en die we zomaar niet kunnen verstaan. Zo hebben we ook zojuist gelezen uit de Hebreeënbrief. Diepe woorden. Maar Heere, dat we tijdens de schriftlezing toch één ding al hebben mogen ontdekken in uw woord. En dat we er ook van bewust mogen zijn dat u, Heer Jezus Christus, geofferd bent op de kruisheuvel Golgotha. En dat het eenmalig moest gebeuren. En dat door dat offer een eeuwige zaligheid verworven is. En dat u nooit meer dit zware lijden en sterven hoeft te ondergaan. Heren, daarin ligt zo'n rijk evangelie. Juist voor een mensenkind die zelf ook zo geprobeerd heeft om de zonde eronder te krijgen en de schuld te betalen. En waar het alles op een mislukking is uitgelopen. En meent dat hij van alles nog moet doen. Maar een zondaar hoeft niets meer te doen. Want het offer van Christus is eenmalig en heeft een oneindige kracht, zodat er ook heden ten dagen nog verloren zondaren zalig kunnen worden. En Heere, wat u hoorbaar laat prediken, wilt u in het heiligavondmaal zichtbaar laten zien aan de gemeente. En Heere, dan is het niet zo dat elke keer weer u geofferd moet worden in het breken van het brood en in het vergieten van de wijn. Nee, Heere, want u hebt het eenmaal volkomen gedaan. Maar wat een wonder als we in een rechte weg aan de tafel gebracht zijn om daar door die eenvoudige tekenen te mogen verstaan, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan bent u zo goed, Heere, dat u ook deze middag opnieuw onderwijs zal geven over het lijden en sterven van Christus, maar ook over het heilig avondmaal. Het is nog maar kort geleden dat de tafel des Heren aangericht stond, en u mogen op deze zondag alweer onderwijs ontvangen. Heere, dat er maar veel behoefte mag zijn, dat er maar veel honger en dorst mag zijn, om deze middag opnieuw te mogen horen van Christus, het Lam Gods dat Johannes zag staan, staande als geslacht, die met zijn dierbaar bloed zijn kerk wil kopen, losgekocht heeft uit allerlei banden. Heer, u weet hoe we met dat woord bezig zijn geweest, ook in de achterliggende uren, en hoe we met dat woord ook vanmiddag weer naar uw huis gekomen zijn of thuis mogen meeluisteren. Heere, zou u deze middag opnieuw in ons midden willen zijn, als één die dient, en zou u dit onderwijs alstublieft willen zegenen. Want Heere, wij moeten ook eerlijk belijden wat de leerling heeft gezegd in zondag 29 is zo diep. En misschien dat het vanmiddag zo kan zijn dat iemand zegt, wat is dat hoog, wat staat dat ver weg. Maar Heere, wilt u die gedachte dan alstublieft wegnemen? En zou u ons hart willen vervullen met eerbied en diep ontzag, dat we grote gedachten van u mogen krijgen en dat we mogen zien wat er nou bij u te verkrijgen is. En ook hoe gelukkig uw kinderen zijn. En ook hoe vast de zaligheid ligt die u, Heer Jezus, verworven heeft. Dat dat dan de vrucht mag zijn. En als we dat alles moeten missen, dat we dan op zoek zouden gaan door het werk van de Heilige Geest. En maar niet kunnen rusten voordat we die rijkdom mogen kennen. Want daarom wordt het gepredikt, Heere, dat het offer van Christus zo vast is, zo zeker is, en dat een ware gelovige kan zeggen, alsof ik zelf voor mijn zonden had betaald. Wat een diepte ligt daarin, Heere, en zoudt gij uw knecht willen geven om het op een eenvoudige wijze te mogen uitleggen, dat het niet over de hoofden zou gaan, maar dat het binnen mag dringen in ons aller hart, bij kinderen, jongeren en ouderen. Want Heere, we hebben er belang bij. We moeten door dat Lam gered worden. Geef het toch, Heere, en wilt u zelf zorgen voor de vrucht. Heere, wilt u al het werk in uw koninkrijk zegenen, onder Jood en Heiden. Gij regeert uw kerk, zo heeft het gisteren nog geklonken op de ontmoetingsdag van de bewaard pand. En Heere, u staat boven alle dingen. Ook als het gaat om ons eigen kerkverband, we leggen het in uw handen. O almachtige God, Wees ook met allen die geroepen zijn om uw woord uit te dragen. Wees ook met allen die zich voorbereiden op dat wonderlijke ambt. Predikanten, zendelingen, evangelisten, wilt u ze gedenken in uw gunst. Ook als er zijn die niet meer een eigen gemeente hebben, of die gekomen zijn aan het einde van hun leven. En dan dragen we in het bijzonder dominee Procé aan u op. Wij hoorden, heren, dat het naar het einde gaat. En wellicht is het einde al gekomen. Wij weten het niet. Maar zijn kinderen moesten bij hem komen om afscheid te nemen. Dan zal hij gevoeld hebben dat het einde gaat naderen. Zou u met hem willen zijn, heren, als hij de doodsjordaan door moet, en betonen dat u het bent die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen wat uw hand begon. Gedenk zijn vrouw en zijn gezin in deze verdrietige weg. Heren, wij bidden u ook voor allen die in hoogheid zijn gezeten, ook voor onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. En wij bidden u, zou u zijn hart willen geven, dat u mag vrezen. Heren, zo leggen wij onze gebeden weer voor uw heilig aangezicht. En wilt u ze alstublieft verhoren. Dat kan nooit om ons, maar doe het uit louter genade, om Christus wil. Amen. Opnieuw krijgt u gelegenheid de Heren te dienen met uw gaven, terwijl we ter voorbereiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 132, de versen 9 en 10. Psalm 132, de versen 9 en 10. Na het amen van de prediking gaan wij zingen Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heuglijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Psalm 16, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in 1 Korinthe 2 vers 2 schreef de apostel Paulus zeer krachtige woorden. Hij schreef, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat zijn nou woorden die weerklank zullen vinden in het hart van alle ware dienaren van Christus. En daarom is het niet zo vreemd dat in de prediking steeds weer, als het goed is, de gekruisigde Christus benoemd, genoemd, voorgesteld en gepredikt moet worden. Want daarmee laat God de Vader zien dat hij inderdaad de zonde niet ongestraft kon laten, maar dat hij in zijn goedertierenheid en van eeuwige barmhartigheid dat gedaan heeft in zijn geliefde Zoon. En in Christus gemeente zijn werkelijk alle zonden van de kerk gestraft. Is er werkelijk voor heel de schuld betaald. Dat is op Golgotha gebeurd en dat gaat nooit meer gebeuren. Eén keer is dat gebeurd. Maar die ene keer was ook eeuwig genoeg tot zaligheid van zondaren, ja, van een schare die niemand kan tellen. En daarom hebben wij ook gelezen in Hebreeën 10 vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Kijk, en daar spreekt nou ook het heilig avondmaal van. Nee, dan is het niet zo dat bij elke avondmaalsbediening de Heer Jezus opnieuw geofferd moet worden. Want dat brood is gewoon brood. En dat wordt niet het lichaam van Christus. En die wijn is gewoon wijn. En dat blijft wijn. En dat wordt niet het bloed van Christus. En toch, wie door het geloof een stukje brood mag eten en een slokje wijn mag drinken, zo laat de schrift ons weten, die eet het gebroken lichaam van Christus en die drinkt van vergoten bloed van Christus. En u voelt wel met mij aan, dat is een geheim. Daar zit iets verborgen in en dat moet duidelijk worden. Nou, daar willen wij deze middag dan over nadenken. En wij schrijven dan als thema boven de prediking de aanwezigheid van Christus bij het heilig avondmaal. De aanwezigheid van Christus bij het heilig avondmaal. En dan willen we bij drie gedachten stilstaan. Wat de dwaalleer daarvan maakt. Wat Christus daarvan zegt. En wat de gelovige daarvan beleeft. De aanwezigheid van Christus bij het heilig avondmaal. Wat de dwaalleer daarvan maakt. Wat Christus daarvan zegt. En wat de gelovige daarvan beleeft. Eén ding, gemeente, is waar en blijft waar. Overal waar op de rechte manier het heilig avondmaal wordt bediend, waar ter wereld ook, daar is Christus aanwezig. En dat maakt toch een zondag waar het heilig avondmaal bediend wordt, in zekere zin een hoogtijdag. O jawel, Christus is altijd aanwezig, ook als het woord op de rechte wijze wordt gepredikt. Laten we dat altijd beseffen, u bent weer in een gebouw gekomen waar Christus is. Maar op een hele bijzondere wijze wil hij aan het avondmaal aanwezig zijn. Daarom kon de bruid uit het Hooglied ook zeggen, terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mij nadus zijn ruk. En daarom kon de Heer Jezus zeggen tegen zijn kerk, en ook vandaag is dat nog steeds zo, Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Ik met u. Nou, dan moet hij aanwezig zijn. Maar nu is het de grote vraag waar we heel speciaal bij stilstaan deze middag. Hoe is de Heer Jezus nou aanwezig als die tafel daar staat met dat gebroken brood en die vergoten wijn? Want juist op dat punt zijn er dwalingen gekomen in de kerk. Zoals het met de heilige doop gegaan is, waarbij dwalingen gekomen zijn, dus het ook met het heilig avondmaal. Zeker als het gaat om de tekenen en de betekenis. En aan de ene kant ging de dwaling dat teken en betekenis hetzelfde is. En aan de andere kant kwam de dwaling dat het zo ver uit elkaar getrokken werd, dat zowel de teken als de betekenis helemaal op de achtergrond is geraakt. Maar hoe moet het dan wel? Nu laten we dan nog eens even helder hebben wat de tekenen waren en zijn bij het heilig avondmaal. Wij weten het, het is het gebroken brood en de vergoten wijn. En de betekenis die daar onlosmakelijk aan verbonden is, het gebroken brood die op het gekruisigde lichaam van Christus. En de vergoten wijn ziet op het bloed dat Christus heeft gestort. En nu gaan we weer terug naar die vraag. Hoe is Christus nu met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed tegenwoordig aanwezig als het avondmaal wordt bediend? Nou, om dat helder te krijgen, zal ik u toch eerst moeten zeggen wat het niet is. We weten dat toen Jezus opgevaren is naar de hemel en dat hij daarna zijn heilige geest heeft uitgestort in deze wereld. En het evangelie beperkte zich vanaf dat moment niet alleen tot het volk Israël, maar tot aan het einde der aarde en werd het evangelie verkondigd. En de Heere zegende dat, zodat er overal uit heidenen mensen tot bekering en geloof kwamen en op heel deze wereld allemaal gemeenten werden gesticht, daar waar het evangelie wat werd gebracht. En het is altijd weer zo dat als Christus rijk werkt met zijn woord en geest, dat de duivel erbij komt. En hij komt niet altijd in vervolgingen als een brullende leeuw, maar hij komt ook als een engel des lichts om de dwalingen in de kerk te brengen. En we zien het helaas al gebeuren in de tweede eeuw na Christus. Want heel veel mensen die tot bekering kwamen, die hadden een heidense achtergrond. Die kwamen ook uit een heidense afgodendienst waar het offer heel belangrijk was. En een van de belangrijkste aspecten van die afgodendienst was dit, dat er ook offermaaltijden werden gehouden. En als dan die heidenen offermaaltijden houden, dan moest het vlees en het brood en alle levensmiddelen eerst gewijd worden aan de afgoden. Moest er eerst een offer gebracht worden, want anders was het niet heilig en daarna konden ze gaan eten. En wat zien we nu in de tweede eeuw na Christus gebeuren? Ook in die christengemeenten, dat die offergedachte nog niet helemaal uitgestorven was en dat die christenen die offergedachte ook meenamen in die christelijke gemeente. Toen ging ook bij het heilig avondmaal het woordje offer een betekenis krijgen. O ja, aanvankelijk was het in de betekenis van een dankoffer, om de Heer als het ware te danken voor het grote werk wat hij gedaan heeft. Maar steeds meer en meer ging dat gepaard met het feit dat het teken, brood en wijn, helemaal werden vermengd met de betekenis. En het ging zelfs zo ver dat ze in die christengemeente gingen geloven dat Christus zelf in dat brood aanwezig was en in die wijn, zodat er een soort magische kracht in die tekenen ontstond die wat in hun deed. En hoe verder de tijd verstreek, hoe meer deze dwaling werd geloofd en aangenomen, dat eigenlijk het woordje offer bleef bestaan, maar het woord dankoffer op de achtergrond raakte en daarvoor een ander woord in de plaats kwam, namelijk een zoenoffer. Want de gedachte van het offer ging in heel die ontwikkeling van die dwaalleer mee, dat men uiteindelijk ging geloven dat bij het heilig avondmaal het brood daadwerkelijk veranderde in het lichaam van Christus en dat het bloed, de wijn daadwerkelijk het bloed van Christus was. En dat er elke keer aan het avondmaal een herhaling plaatsvond van het offer van Christus, waarvan de schrift zo duidelijk zegt dat het maar éénmaal is geschied. Ja, dan praten wij over een lange tijd, gemeente. Een periode van wel 10 eeuwen waarin deze dwaling meer en meer in de kerk post vatte. Ja, ze raakten er zo van overtuigd dat zelfs het brood, het gewone brood, werd afgeschaft. Omdat brood kan kruimelen. En werd de ouwel ingevoerd, een product dat niet kan kruimelen. Want stel je toch eens voor, als de priester het brood had gezegend en er zou toch een kruimeltje van Jezus' lichaam op de grond vallen en de priester zou er toch eens op stappen. Oh, dat zou toch een vreselijke zonde zijn. En ook degenen die deelnamen aan het avondmaal mochten uiteindelijk ook niet meer uit de drinkbeker drinken. Dat deed de priester. Want stel je toch eens voor dat er 1 druppeltje wijn dat veranderd was in het bloed van Christus langs de beker zou druppelen op de grond. Ook dat zou een ontheiliging zijn van Christus. En daarom werd de avondmaalstafel een altaar. En daarom werd degene die het avondmaal moest bedienen een priester. Want ja, elke keer weer vond het offer van Christus plaats. En zo ontstond de pauselijke mis. Of zoals de catechismus dat in zondag 30 noemt, de paapse mis. Het werd een dogma in de Rooms-Katholieke Kerk. De mis, zo schrijven zij, is een uiterlijk waar en eigenlijk genoemd offer van de verzoening, in de welke het ware lichaam en bloed van Christus onder de gedaanten van brood en wijn door de priester voor de zonden van de levenden en de doden geofferd wordt. Kijk, tegen die achtergrond staat zondag 29 en ook de eerste vraag van zondag 30. En als dat ook aan de orde komt in de catechismus, dan kan de leerling heel duidelijk aanwijzen wat het verschil is tussen het heilig avondmaal zoals Christus dat heeft ingesteld en zoals het in het woord van God beschreven staat, en de dwaling binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En wat zegt de leerling dan over die mis? Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving van zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook aangebeden moet worden. Ja, dat kwam er ook nog eens bij. Dat brood werd zo heilig, die wijn werd zo heilig, dat het aangebeden moest worden. Nou, ik ben er zelf al eens getuige van geweest met mijn vrouw, hier in Rotterdam, toen wij vanwege vrienden een mis hebben bijgewoond. Ik zou het niet graag nog een keer doen, maar ik zag letterlijk hoe er gebogen werd voor het brood dat over was, dat in een gouden kist werd gelegd toen het klaar was, en weer knielde die priester neer. Daar voel je gewoon, dit is afgoderij. Het is echt nog actueel. En het staat er ook, met niet misverstaande woorden, het is een verloochening der enige offerande en lijden van Christus en een vervloekte afgoderij. O, wat was de kerk toen en daar ver afgedwaald. Maar hoe groot en trouw is de Heer, die het werk van de reformatie gegeven heeft, dat hij het ganse christendom niet door die engel des lichts uit de afgrond liet vergiftigen, maar dat er mannen mochten opstaan die het heldere geluid in mochten laten horen. Nee, het avondmaal is geen offer. De reformatie bracht de mens weer bij het woord van God en ook bij de juiste bediening en het juiste zicht van het avondmaal. Het is een maaltijd waar Christus het geloof van zijn kerk versterkt door hele eenvoudige tekenen. En door die eenvoudige tekenen worden de ware gelovigen opgeleid tot die diepe, troostvolle betekenis. Het brood is mijn lichaam en de wijn is mijn bloed. En toch, ondanks dat de Heere dat grote wonder en het heldere licht weer liet schijnen in de vervallen kerk in deze wereld, bleek er toch daarna weer een verschil te zijn in opvattingen. Met name tussen Luther en Zwingli. En dat had alles te maken met de wijze waarop de Heer Jezus het in die paaszaal gezegd heeft. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Ja, en toen zag Luther dat letterlijk. Hij geloofde namelijk niet alleen dat de goddelijke natuur alomtegenwoordig is, maar Luther, en daarin heeft hij gedwaald, geloofde ook dat de menselijke natuur alomtegenwoordig is. Dat de Heer Jezus als mens ook overal tegelijk kan zijn. Dus dacht hij, dan moet hij ook in dat brood en die wijn aanwezig zijn. Nee, Luther geloofde niet dat er opnieuw een offer moest plaatsvinden. En hij geloofde ook niet dat het brood veranderde in het lichaam en de wijn in het bloed. Maar hij geloofde wel dat in dat brood en in die wijn Christus aanwezig was, ja zelfs met zijn menselijke natuur. Wat ging Luther doen? Die ging veel meer in die tekenen zien en leggen dat er in feite te zien was. Wij noemen dat een overschatting van de tekenen. En wat deed Zwingli dan? Die ging precies aan de andere kant zitten. Die zei, nee, die woorden van de Heer Jezus moet je zo uitleggen. Het brood betekent het lichaam en de wijn betekent het bloed, meer niet. En daarom, dat avondmaal is niets anders als een herdenking. Denken aan wat de Heer Jezus gedaan heeft. En Zwingli legde niet zozeer de nadruk dat Christus als gastheer aanwezig was. Nee, het was meer een geloofsdaad van de gelovigen. Die kwamen tot dat avondmaal. Die aten daar een stukje brood en die dronken daar een slokje wijn. En ondertussen dachten ze aan het lijden en sterven van Christus. Meer niet. En Christus bleef op afstand. Dat is een onderschatting van het heilig avondmaal. Ja, misschien zegt iemand dat was toen en daar en ja, dat kennen wij niet. Wij zijn geen Luther, wij zijn geen Zwingli, wij zijn ook geen Rooms-Katholieke mensen. Wij zijn gereformeerde mensen en wij leven bij het woord van God. Maar zou dat nou betekenen, gemeente, dat er ook in onze kringen niet gedwaald kan worden over het heilig avondmaal? Zou het ook vandaag nog kunnen bestaan dat er mensen zijn, ook in hele rechtse gemeenten, die het avondmaal of gaan overschatten of gaan onderschatten? Het zou zomaar kunnen zijn dat er mensen zijn die meer in het avondmaal zien en meer in het avondmaal leggen dat er in feitelijk te vinden is. Ik zal u een voorbeeld geven. Hier en daar hoor je het wel. Dat mensen zeggen, als ik aan het avondmaal geweest ben, dan ben ik bekeerd. Fout. Want de bekering gaat aan de bediening van het heilig avondmaal vooraf. Ja, zeggen sommigen, als ik dan aan het avondmaal mag komen, dan zal ik tot geloof in Christus komen. Fout. voordat iemand aan het avondmaal geleid wordt, werkt de Heilige Geest reeds het geloof in Christus. En als je nou denkt dat je aan het avondmaal bekeerd kan worden, en als je nou denkt dat je aan het avondmaal tot geloof kan komen, ga je toch meer in die tekenen leggen dan er in feite te vinden is. Dat is een dwaling. Het geloof en de waarachtige bekering wordt door de Heilige Geest, door het woord gewerkt. Daarom is er elke zondag de prediking van het woord. En als de Heilige Geest daarmee bezig is, zal hij plaats gaan maken voor Christus en zal hij plaats gaan maken voor het heilig avondmaal. Er is nog iets wat ik zou willen noemen in alle teerheid. Voor wie is het heilig avondmaal? Is dat nou voor mensen, zoals ze vroeger wel eens aangeduid werden, de bevestigde kerk? Wat bedoel ik daarmee? Dat zijn mensen die tot de zekerheid van het geloof gekomen zijn. Die weten hoe ze als een goddeloze door het geloof in Christus gerechtvaardigd zijn door God. Dat zijn mensen die mogen weten en dat ze de geest der aanneming ontvangen hebben. En dat wil de Heer allemaal werken, jazeker. Maar is het alleen voor die? Of zou de Heer ook nog een plekje hebben aan de tafel voor die lammeren die zo van verre staan? En die wel weten wie ze geworden zijn in zichzelf, maar die ontdekt hebben hoe de zaligheid en de reinigmaking buiten en zelf in Christus ligt. Die mensen die zo hunkeren naar Christus. Die mensen die zo roepen om Christus, tot Christus. En die het geleerd hebben, buiten Jezus kan ik niet leven. Terwijl ze toch niet die zekerheid hebben dat ze bij God vandaan weten dat hun zonden vergeven zijn. Zouden zulken op afstand moeten blijven? Soms lijkt dat wel eens zo te zijn als je bepaalde prediking hoort. Maar dan denk ik aan die discipelen in de paaszaal. Wat verstonden die nou nog van het lijden en sterven van Christus? Wat moesten die mensen nog veel leren? En toch zegt Christus, ik heb grotelijks begeerd dit paasgem met u te eten. En heeft hij op dat moment het heilig avondmaal ingesteld. En zo kan het zijn dat als je voor het eerst aan het heilig avondmaal wordt gebracht, vanuit dat toevluchtnemende geloof dat je hebt leren kennen, dat je op dat moment nog niet alles zo helder ziet als iemand die veel verder op de weg is. Maar de Heere wil ook zijn zorg betonen aan de lammeren in zijn kudde. En dan is er nog een derde aspect, waardoor wij zouden kunnen dwalen. Als we alleen maar de aandacht vestigen op het gedenken, het in herinnering brengen van het lijden en sterven van Christus zonder meer. Alsof je aan dat avondmaal gaat zitten en dat brood wel ziet en die wijn wel ziet en het ook gebruikt, maar dat het daadwerkelijk niets doet in je leven, maar dat je alleen verstandelijk wat overdenkt en wat dat wil uitbeelden. Dan ben je bezig om het heilig avondmaal te onderschatten. Ja, dan kan er een situatie ontstaan dat je wel aan die tafel mag zitten zonder wedergeboorte en bekering. Dan krijg je een situatie dat iemand aan de tafel des Heren zou kunnen komen zonder enige kennis of uitgang naar Christus. Alsof slechts het verstandelijk denken over het offer van Christus genoeg zou zijn, zonder de rijke vrucht van dat offer van Christus hier in je hart te mogen ondervinden. En daarom is het altijd weer nodig dat we onszelf onderzoeken. Hoe staan wij tegenover God? Hoe staan wij tegenover dat lam staande als geslacht? En in de lijn daar bij, hoe staan wij tegenover het heilig avondmaal? Hebben we enigszins verstaan? Of is er een hunkering in onze ziel ontstaan om nou die diepe woorden te mogen begrijpen tot zaligheid van mijn hart? Dit brood is mijn lichaam en deze wijn is mijn bloed. We gaan er in onze tweede gedachte eens wat verder over nadenken, wat Christus daarvan zegt. Ja, toen de Heer Jezus Christus het avondmaal heeft ingezet, heeft hij het brood genomen dat over was van het Pascha en heeft inderdaad gezegd: dit is mijn lichaam. En toen hij daarna de beker nam en de wijn vergoot die over was, zei hij het opnieuw: dit is mijn bloed. En dat heeft Christus gezegd. De waarheid. En daarom zijn het hele betrouwbare Bijbelse uitdrukkingen. Net zoals het bij de heilige doop was van een paar weken geleden. En toen we het hadden over het bad der wedergeboorte. En de afwassing der zonden. Hele schriftuurlijke, getrouwe woorden. En misschien kunt u nog wel herinneren, toen wij het daarover hebben gehad, vanuit zondag 27, dat ik de vraag gesteld heb: hoe leest gij? Nou, diezelfde vraag is hier ook nodig. Hoe lezen wij dat nou? Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Want ja, zo staat het in de evangeliën geschreven. Ik zal het uit een van de evangeliën voorlezen. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Nou, dat is toch duidelijk, gemeente? Het staat zwart op wit. Meerdere keren. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Maar betekent dat dan dat dat brood echt dat lichaam wordt? En de wijn het bloed? Wat gaat de leerling nou antwoorden als de onderwijzer nou gaat vragen wat die uitdrukkingen betekenen? Gaat die leerling dan te raden bij Luther? Gaat die leerling dan te raden bij Zwingli? Nee, gemeente, maar door Gods genade mag hij een zuiver antwoord geven op grond van de schrift. Een antwoord dat vrucht is van het onderwijs van de Heer Jezus. Want deze uitdrukkingen, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, moeten wij geestelijk verstaan. Dat zijn nou echt van die geestelijke woorden, zo zegt Calvijn het. Het woordje is betekent niet dat teken en betekenis samenvallen. Het woordje is wil ook niet slechts aangeven dat het brood wijst naar het lichaam en de wijn naar het bloed. Maar dat woordje is wil ons zeggen: brood en wijn zijn tekenen en zegelen. Met dat je het teken letterlijk krijgt, ontvang je geestelijk een zegel. En gemeente, ik ga u eerlijk zeggen dat ik nu op een punt gekomen ben in de catechismus wat ik echt moeilijk vind om te prediken. Want dit gaat echt heel diep. En leg dat nou niet naast je neer, zoals ik in het gebed ook tegen de Heere gezegd heb. Maar verwonder je er nou eens over welke rijkdommen er bij de Heere te verkrijgen zijn. Want nu moet ik gaan uitleggen wat hier nou bedoeld wordt. En straks zullen we het ook in onze derde gedachte gaan overdenken hoe een gelovige dat nou ervaart. Waarom sprak Christus nou zo over dat brood en zo over die wijn? Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Nu zegt de leerling aan het einde van antwoord 78, dat is naar de aard en de eigenschap van de sacramenten. Het woordje sacrament, dat komt uit het Latijn. In het Latijn lijkt het bijna hetzelfde, sacramentum. En dat Latijnse woord sacramentum, dat is weer afgeleid van een Grieks woord, mysterion. En daar hoor je ook wel iets bekends in. Een mysterie. Een verborgenheid. Dus het sacrament is een teken, een letterlijk teken, een tastbaar teken, wat je kan eten, wat je kan drinken, waar geestelijk iets verborgen in is. En dat wilde de Heer nou duidelijk maken met die woorden. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En dan zegt de leerling dat de Heer dat niet gezegd heeft zonder grote oorzaak. En om dat te mogen verstaan, gemeente, heb je het ware geloof nodig. En als je dat nou mist, vraag het dan, Heere, geef mij dat geloof, opdat ik ook die diepte, dat rijke mag ervaren wat hier nou beleden wordt. Want wie door genade gelovig avondmaal mag vieren, ja, die eet inderdaad letterlijk brood en die drinkt letterlijk wijn. Maar in het hart gebeurt iets bijzonders. Daar drinken ze geestelijk het bloed. En daar eten ze geestelijk het lichaam, opdat de Heilige Geest het hart, het geestelijke leven op deze manier gaat voeden, zoals wij in voor ons lichamelijk leven brood en voedsel nodig hebben. Dus wij moeten niet zeggen, Christus is in die tekenen aanwezig. Ik zou het veel meer zo willen benoemen, Christus is aan die tafel aanwezig. En gaat wat doen in het hart van die kinderen van God op het moment dat ze brood eten en wijn drinken. Wat dan? Nou, zegt de leerling, gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen tot het eeuwige leven worden gevoed. Zo wil Christus aanwezig zijn. En daarom belijden we ook met het avondmaalsformulier om niet bij die uiterlijke tekenen te blijven hangen, maar onze harten opwaarts te heffen, daar waar Christus is, in de hemel, onze voorspraak aan de rechterhand van de Vader. Met zijn menselijke natuur is hij in de hemel. En toch komt hij in het heilig avondmaal heel nabij. En u die God vreest en weet wat het is om aan de tafel des Heren gebracht te zijn. En ook weten mag wat het is om door het geloof een stukje brood en een slokje wijn te mogen gebruiken, die zal het met mij getuigen vanmiddag, dat er momenten zijn waarin je de nabijheid van Christus kennelijk ervaren mag. Dat er in je hart een innerlijke liefdesband gevoeld wordt tussen Christus en u en tussen u en Christus. En dat er dan hier aan die tafel iets ervaren wordt als een voorsmaak van het zalig hemelleven. Dat hij je wil vertroosten in de woestijnreis van dit leven. En dat je terwijl je het brood eet en de wijn drinkt, geestelijk mag ervaren, hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. Ja, dan wordt het teken, dat letterlijke teken, dat tastbare teken van brood en wijn, een zegel in het hart. een goddelijk waarteken en een verzekering dat de Heere zijn kerk nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Vanwege die zalige, onverbrekelijke band aan Christus. Vanwege die onverbrekelijke vereniging met Christus. En die is zo zeker dat de bruid van Christus hem naliet zeggen, als ze het gebroken brood mogen eten en die vergoten wijn mogen drinken. Dit is zijn lichaam dat voor mij verbroken is. Dit is zijn bloed dat voor mij vergoten is. O, wat een wonder. Voor mij gebroken. Voor mij gestort. O, dan wil de Heer door middel van die eenvoudige tekenen je bij die rijke geestelijke betekenis brengen, zodat je door het geloof mag weten met hem verenigd te mogen zijn en in zijn weldaden te mogen delen. En hoe wordt dat dan ervaren? Dat gaan we in onze laatste gedachte overdenken, wat de gelovige daarvan beleeft. Zou de leerling het nu begrijpen? Zo vraagt de onderwijzer zich af. Zou hij nou begrijpen wat dat is, zijn lichaam eten, zijn bloed drinken? En dan komt die uitlokkende vraag. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en noemt Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Wat gaat die onderwijzer nou doen? Nou gaat hij naar het hart van die leerling. Zou die leerling deze diepte nou hebben verstaan? Nou, dat heeft die leerling. En dan moet je eens voorstellen, die opstellers waren nog maar 25 jaar. Hè? Het is niet alleen voor oude mensen hoor. Hoe jonger je bent, hoe heerlijk het is om deze dingen te mogen kennen. En wat zegt die leerling dan? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Daar zit dus wat achter. Daar zit een grote oorzaak achter. En die oorzaak ligt in God zelf. Wat is die oorzaak dan? Zit je nou ook een puntje van je bank om dat te horen? Verlang je ook zo naar onderwijs over de rijkdommen in de Heer Jezus? Nou, laten we eens gaan luisteren. Kijk, dat brood en die wijn bij het avondmaal zijn niet alleen zichtbare tekenen die de ware gelovigen zichtbaar prediken wat Christus voor hen gedaan heeft. Het zijn ook niet alleen maar, laat ik het zo zeggen, wegwijzers om van dat brood bij het lichaam terecht te komen en van die wijn bij het bloed terecht te komen. Het is meer, en ik heb het eigenlijk vanmiddag al gezegd, het zijn ook zegelen. En daarom zegt die leerling ook, maar veel meer. O, er is nog meer. Nog meer te vinden in Christus. Ja, waarlijk, er is een overvloed van genade in Christus te vinden. O, spreekt het eerste deel van antwoord 79 met name over de tekenen. In het tweede deel gaat het over de zegelen. Zegelen die het geloof versterken. Dan wil ik u tussen twee haakjes nog even herinneren aan een preek over de heilige doop, toen ik ook iets gezegd heb over een zegel. En wellicht weet u en weet jij het nog, dat ik toen vanuit het woord het beeld van een zegelring heb gebruikt, die een koning droeg om een afdruk te maken onder zijn wet, om te laten weten wat nu geschreven staat is de waarheid. En ik sta er volledig achter en het is onherroepbaar. Maar dat zo'n koning zo'n zegelring ook dikwijls aan zijn hand droeg of om zijn nek droeg als een kostbaar bezit, als zijn eigendom. Kijk, en zo geeft de Heere in het heiligavondmaal een zegelring aan zijn kerk. En wat verzegelt de Heere dan? Allereerst dit. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daarbij verzegelt hij, ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. En daarmee verzegelt hij ook, de Heere kent degene die de zijnen zijn. Ja, u bent mijn eigendom, want ik heb u gekocht met mijn bloed. In die eenvoudige tekenen van dat kleine stukje brood en dat slokje wijn zegt Christus door zijn geest tot zijn kerk: wat ik aan het kruis gedaan heb, heb ik voor u gedaan. Helemaal voor u gedaan. Kijk, en dat wist de leerling door genade. Want hij zegt, maar veel meer om ons, door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaam, zijn bloed, door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Met andere woorden, zo zeker, als ik een stukje brood mag eten, zo zeker, als ik een slokje wijn mag drinken, heeft Christus voor mij, in mijn plaats, zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed gestort. Hij voor mij en ik met hem. Want voor elke ware gelovige, ongeacht wat ze geleerd hebben op de school van de Heilige Geest, is het zo, ik ben met Christus gekruisigd. En daarom belijdt de leerling dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigen is. Vanwege de vereniging tussen Christus en zijn kerk. En dat punt bedoelde ik nou, toen ik zojuist zei, dat is zo moeilijk onder woorden te brengen. Hoe sterk is de geloofsvereniging tussen Christus en zijn bruidskerk? O gemeente, blijf er alsjeblieft bij. En als het te groot is voor je, roep tot die genadige God. Want het kabinet van het genadeverbond vloeit over van genade voor genade. En daarin is ook de genade te verkrijgen. Om met Christus verenigd te worden door het ware geloof. En dan kom ik bij een heel diep geheim. Bij een allergrootste rijkdom. Wanneer een kind van God door het geloof met Christus verenigd is. En hij mag verstaan wat dat lijden en sterven van Christus voor hen persoonlijk of voor haar persoonlijk betekent. Weet u wat het ware geloof dan zegt? En ik zeg het nogmaals, het is echt diep. Maar het is zo rijk, zo groot. Daar zegt de ware gelovige, o God de Vader, Christus, uw lieve Zoon, heeft aan uw recht voldaan en heeft aan het kruis van Golgotha uitgeroepen, het is volbracht. En o mag ik door genade weten dat u mij zijn gerechtigheid hebt toegerekend. En dat is voor mij zo rijk, dat u mij in Christus, uw Zoon, aanziet. Alsof ik zelf dat grote offer voor u heb gebracht. O, u hebt mijn zonden in Christus afgerekend. U hebt mijn zonden in Christus gestraft. Maar op zodanige wijze, alsof u het in Christus in mij gestraft hebt. En nu is het door Christus alleen, maar in hem ook door mij. Ik kan echt begrijpen, gemeente, dat er vanmiddag in ons midden zijn die zeggen, dominee, wat is dat groot? Wat is dat hoog? Daar kan ik nou niet bij. En toch, nou hoop ik zo dat er iets in je hart ontstaat. Van dat diepe karakter. Van dat offer van Christus. O, hij heeft het gedaan in plaats van zijn kerk. Maar hij nam zijn kerk erin mee. Zodat God het ziet alsof je dat offer zelf hebt gebracht. Maar dan in Christus en door Christus. Kun je nu begrijpen dat als je dat mag verstaan en als dat werkelijk in je hart ervaren mag worden, dat je tegen God kan zeggen, en echt gemeente, ik bedoel dat heel eerbiedig, met eerbied in diep ontzag, dan mag ik met een gekruisigde Christus tot God gaan en zeggen, hier hebt u alles. Hier hebt u genoeg aan. Alsof ik het zelf had verdiend. En tegelijkertijd niks van mij erbij. Ja, dan kom ik toch wel bij een vraag. Een pastorale vraag. Beleven nou al die mensen die aan het avondmaal komen dat op deze hoogte? Nee, gemeente. Dat is nou helemaal afhankelijk van het onderwijs dat je van de Heere ontvangen hebt op de school van vrije genade. Want vaders en moeders in ons midden, die verschillende kinderen hebben in verschillende leeftijden, je gaat met je jochie van 2 heel anders om als met de puber van 16. Toch? Nou, zo doet de Heer ook. En jongelui, nu je 18 bent geworden, nu je 20 bent geworden, weet je veel meer als toen je nog maar een klein kind van 1 was. Want toen jij nog maar 1 jaar was, kon jij toen precies vertellen wie je vader was. Kon je toen precies vertellen wie je moeder was. Kon je toen vertellen, ja, dat is nou echt typisch mijn moeder, dat is nou echt typisch mijn vader. Ach, dat kon je helemaal niet. Was je daarmee geen kind van je vader en moeder? Natuurlijk was je een kind van je vader en moeder. Maar nu je 18 bent geworden en ouder bent geworden, ga je veel meer begrijpen wie je vader en moeder zijn. En je gaat hun reacties begrijpen, je gaat hun karakter kennen, omdat je dat stap voor stap hebt geleerd door de omgang met je vader en moeder. En geestelijk is het niet anders. Als je wederom geboren bent, echt, dan weet je alles nog niet. Dan moet je eigenlijk alles nog leren, maar de Heilige Geest zal dat stapje voor stapje doen. En zeker als je voor het eerst mag geloven dat Christus de zaligmaker is en hij aan je geopenbaard wordt, dan kun je ook nog niet op de toonhoogte komen waar hier de leerling komt. Maar het is wel bij God te verkrijgen. En dan hoop ik dat het zo mag zijn in je hart, al kun je dan niet op die toonhoogte komen, dat er toch in je ziel iets gebeurt. Dat er in je ziel iets aangeraakt wordt. Ja, dat er iets in je hart begint te werken. O Heer, is dat ook allemaal bij u te verkrijgen? Ja, zegt de Heer, je weet half niet wat er bij mij te verkrijgen is. En daarom kom maar. Elke keer weer, als je in je gemis gesteld wordt, kom maar bij mij, want er is bij mij een overvloed van genade. Kijk, en als je nog niet op die toonhoogte kan komen, waar deze leerling mocht komen, dan kan het wel zo zijn dat je aan de tafel des Heren met zegen mag zitten. Al is het dat je aan die tafel mag komen en dat je overweldigd wordt door die opzoekende zondagsliefde bijvoorbeeld. Of dat je aan die tafel mag komen en er komt in je ziel een stille rust. Of dat je in die tafel mag komen en de Heere komt op zijn eigen werk terug. Waar je het misschien in die afgelopen week nergens meer kon brengen, wil de Heer aan zijn tafel verzekeren wat hij zelf heeft gedaan. Ook al sta je misschien van verre, maar dat hij toch een blijk van zijn gunst en genade wil geven aan zijn tafel. Want hij is de goede herder. En de goede herder richt zijn aandacht niet alleen op de schapen. Sterker nog, de goede herder heeft heel bijzondere aandacht voor de lammetjes in de kudde. Wist je dat? Want Jesaja heeft het gepredikt. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En dan kan het toch zijn, al kun je dan nogmaals niet op deze toonhoogte komen, dat je toch mag weten aan die tafel des Heren te zijn gebracht. En dat de Heren, laat ik dan toch die uitdrukking maar even mogen gebruiken, omdat het zo waar is, naar de stand van je geestelijke leven, naar de kennis die je gekregen hebt, toch zijn vertroosting en zijn verzegeling wil geven. Maar het wordt wel anders als de Heilige Geest je tot die zekerheid brengt. Dat je gerechtvaardigd mag zijn door het geloof. Ja, weliswaar als een goddeloze, maar door dat bloed van Christus. En je mag leren verstaan wat het diepe karakter en de diepe betekenis is van het offer van Christus. Dat God de Vader op grond van dat offer je vrij spreekt van schuld en straf. O, als je dat mag leren kennen, en dat is te kennen, gemeente. Dat zijn ook van die rijkdommen die in dat kabinet van de Heere te vinden zijn. Dan ga je toch meer en dieper begrijpen. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Ja, dan wordt het ook een zegel op je hart. Maar nog dieper als ervoor. En als je dan zo eens avondmaal mag vieren. En de Heere zet het als een zegel op je hart. Dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed voor u. Dan stamel je in verwondering, o lieve Heer Jezus. U hebt dit gezegd. Mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. En ik mag het geloven. En ik ben verzekerd. Zo zeker. Als ik het gebroken brood mag eten. En die vergoten wijn mag drinken. Dat u mij voedt. Met uzelf, met uw gebroken lichaam, met uw vergoten bloed. Ja, dan komt ook het verlangen, Heere Jezus. Geef mij toch dat ik dagelijks door het geloof zo gebruik mag maken van uw offer. Van uw gebroken lichaam en vergoten bloed. Om maar te sterven aan de zonde. En meer u te dienen. En u te gehoorzamen. Samen met al uw kinderen. Ik heb de zegelen van uw liefde mogen ontvangen. Ik heb het ervaren als een verkwikking van mijn ziel. Ja, Heer Jezus Christus. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb u lief, omdat gij mij eerst hebt lief gehad. Daarom is mijn hart, mijn beker overvloeiende. En kan ik niets anders zeggen, nadat u mij zo vertroost hebt, nadat u zo uw werk verzegeld hebt. Looft hem, die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, om Jezus wil. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wie zal toch om de woorden kunnen brengen welke rijkdommen er bij u zijn. Voor mensen die niets hebben. Maar uit uw volheid is het mogelijk genade voor genade te ontvangen. U laat het horen, u laat het zien in het midden van de gemeente. Maar Heere, wilt u met uw Heilige Geest komen om plaats te maken voor die rijkdommen. Voor het eerst en steeds meer en steeds opnieuw. Heere, wilt u zelf zorgen voor de vrucht. Ook van het woord dat deze dag in het midden van de gemeente is neergelegd. Dat het met ons mee mag gaan in deze nieuw begonnen week. En dan bent u zo goed dat wij woensdag opnieuw de gelegenheid krijgen om onder de verkondiging van uw woord te mogen komen. Om te luisteren hoe Jacob zijn kleinzonen heeft gezegend. Door het geloof. Heere, zoudt u dan opnieuw in ons midden willen zijn. Vergeeft u alstublieft het zondige. En zegen het uwe uit genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 103, tweede vers. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103 vers 2. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.